Namens de kerkraad zijn er een paar afkondigingen voor u. Zondag 31 maart, de eerste paasdag, zijn de diensten om 10:30. 's morgens hoop ik zelf voor te gaan en 's middags om 16:30 gaat dominee A.A.F. van de weg voor. Maandag 1 april, de tweede paasdag, hoop ik om 10:00 voor te gaan. Op de tweede paasdag is er om 9:30 voorafgaande aan de dienst gelegenheid om met elkaar paasliederen te zingen tot 9:50. En iedereen hiervoor hartelijk uitgenodigd. De gemeenteavond die we mochten hebben afgelopen week is op de site achter de login terug te luisteren. Voor alle genoemde data geldt deel voor lente. De dienst erop veranderd. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerk. En bij de uitgang is er een collecte die voor het onderhoud van de kerk is bestemd. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 37, daarvan vers 19. Let toch en zie op vromen en op rechten, want wat men denkt van de uitkomst hunner paan, God kroont met vrede het einde zijner knechten. Vers 19 uit Psalm 37. Laten wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen uit de berijming van de avondzang, het eerste vers. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht. Avondzang vers 1 zingen wij als antwoord op de geloofsbelijdenis die wij doen met de 12 artikelen. En laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt spreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij willen in onze voorbeding bijzonder voor de volgende personen bidden. De heer Pols, hij is vandaag geopereerd en gelukkig mocht de operatie voorspoedig verlopen. Hij moet natuurlijk nog wel enige tijd in het ziekenhuis verblijven, maar we zijn er dankbaar voor dat hij door de operatie kwam. We willen ook danken dat Wilco de Vries terug mag zijn. Hij is een weekje in Zuid-Korea geweest vanuit de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, samen met dokter Van Vlastuin. En hij mag weer behouden terug zijn gekeerd. Laten we samen bidden. Heere God, wij mogen vanavond tot u komen, tot u naderen. En dat is een voorrecht, omdat er een verse en levende weg is, geopend tot in het heiligdom, door het bloed van Jezus. En zonder die weg zou er geen toegang zijn. Zonder zijn bloed en zonder zijn offer, Heere, zou de hemel van koper zijn. Maar u heeft zelf het voorhangsel gescheurd naar het heilige der heiligen, toen Jezus zijn werk heeft gedaan. Opdat wij vijanden verzoend zouden worden met God, want God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog vijanden waren, Heere. En dan zal het vanavond ook gaan over die vijandschap tegen het kruis van Christus. En wij bidden dat de liefde van Christus de vijandschap doet smelten, verbreekt, wegneemt. Opdat wij allen hem mogen kennen in zijn liefde en in zijn goedheid, in zijn genade. Daar hij de zijne heeft lief gehad, zo heeft hij ze lief gehad tot het einde. En dan bidden wij om de opening van uw woord, om licht op het lijdensevangelie in al zijn diepte en scherpte, ook in de tweedeling die het teweeg brengt, Heere. Geef dat wij mogen luisteren voor onszelf persoonlijk en dat u ons uw geest geeft, zodat wij ons niet afsluiten, maar dat ons hart geopend mag zijn voor het woord, als het zaad van het woord in onze harten gestrooid wordt, Heere. Laat het dan in een weltoebereide aarde mogen vallen en vruchten mogen dragen. Wij bidden u dat u zo met uw woord en met uw geest in ons midden aanwezig bent. Heere, we bidden voor broeder Pols die vandaag geopereerd is. We danken u dat de artsen tevreden zijn over de operatie, dat hij er doorheen mocht komen. Heere, wees bij hem ook als hij nu op de IC ligt. En als hij zelf niet kan bidden, dat wij biddend om hem heen mogen staan en rondom zijn vrouw ook, die bij hem is. Heere, wees ze samen nabij, gedenk ze. En we bidden u dat hij nog het leven mag ontvangen, ook de komende tijd, tot eer van uw naam en tot welzijn van mensen om hem heen. Gedenken samen. We danken u dat Wilco terug mocht komen uit Zuid-Korea en daar een goede tijd mocht hebben. Heer, zegen de kerk ook daar, zegen het onderwijs dat aan de VU mag plaatsvinden. Zegen alle studenten, zegen alle docenten. En laat, Heer, al deze arbeid die wereldwijd mag plaatsvinden, mogen dienen tot verheerlijking van de gekruisigde Christus. Die voor de Joden wel een ergernis is en voor de Grieken een dwaasheid. Maar ons die geloven, zegt uw woord, is het een kracht Gods. Laat het zo mogen zijn, waar ook ter wereld, op alle plaatsen, waar de volgelingen zijn van Christus de gekruisigde. We bidden, Heere, voor Jolande Hardebol, wees ook met haar. U kent haar toestand, haar omstandigheden. Heere, wilt u bij haar zijn en uw genade geven, ook als de weg moeilijk of eenzaam is, dat zij toch mag weten dat mensen om haar heen staan en blijven staan en voor haar bidden. En dat u, Heere, te midden van de aardse duisternis, uw hemelse licht, telkens weer doet schijnen door hem die gezegd heeft, ik ben het licht der wereld. En wiens licht geschitterd heeft op de paasmorgen, de Heere Jezus Christus. Gedenk, Heere, de kerk zo wereldwijd. Overal, ook de vervolgde en de verdrukte kerk, we bidden voor hen. We bidden voor de kerk in Nederland als daar andere verzoekingen komen, als andere dingen strijden om de eerste plaats in ons leven. Heere, we bidden voor de jongeren ook uit onze gemeente, dat zij navolgers mogen zijn van Jezus Christus en geen andere navolgers zullen hebben. Heer, u bracht ons hier vanavond samen. Het is uw voorzienigheid dat wij hier zijn. Geef dan ieder van ons vanavond een woord, een persoonlijk woord. Laat wij mogen luisteren, Heere, naar wat u tot ons te zeggen heeft. Dit bidden wij tot eer van uw naam en uitbreiding van uw koninkrijk. Dit bidden wij tot zaligheid van onze zielen, door het offer van Jezus Christus alleen, uit genade. Amen. Wij openen het woord van God terwijl in de brief die Paulus aan de gemeente van Filippi schreef. En we lezen daaruit hoofdstuk 3. Vers 13 tot en met 21. Filippenzen 3 dus. Laten we van vers 13 lezen tot en met 21. En het woord van God spreekt als volgt hier tot ons, broeders. Ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het doelwit, tot de prijs, de roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen, en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal uw God openbaren. Doch waar wij toegekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van wie ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn, welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waarmee hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking is vers 17, 18 en 19. Laat ik daarvan vers 18 nog een keer lezen. Want velen wandelen anders, van wie ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Wij hebben in de achterliggende weken van de lijdenstijd aantal keren stilgestaan bij het kruis van Christus. Dit is de 8e keer en ik zou deze preken willen afsluiten met dit vers, Filippenzen 3 vers 18. Vijanden van Christus kruis. Dat is het thema, vijanden van Christus kruis. Drie gedachten. Ten eerste, Paulus weent over hun vijandschap. Ten tweede, Paulus weent over hun invloed. En ten derde, Paulus weent over hun bestemming. Vijanden van Christus kruis. Ten eerste, Paulus weent over hun vijandschap. Van wie ik ook wenende zeg dat zij vijanden zijn van het kruis van Christus. Vijandschap. Ten tweede, Paulus weent over hun invloed. Dan zullen we kijken naar het... naar de versen daaromheen. Dat zijn mensen die navolgers hebben, die voorbeelden zijn voor andere mensen, waardoor ze andere mensen meetrekken. Hij weent over hun invloed. En ten derde, hij weent over hun bestemming. Vers 19, het begin, welker einde is het verderf? Vijanden van Christus kruis. Ten eerste, Paulus weent over hun vijandschap. Hij weent ten tweede over hun invloed en hij weent ten derde over hun bestemming. Laten wij zingen uit Psalm 25, de versen 3 en 6. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Ook het 6e vers, wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelfs zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. Laten we vers 3 en 6 uit Psalm 25 zingen. Gemeente, we schrijven boven de preek vijanden van Christus kruis. We denken in de eerste gedachte na over Paulus die weent over hun vijandschap. De brief aan de Filippenzen is een blijde brief. Er staat in hoofdstuk 4, vers 4, verblijd u te alle tijd. Wederom zeg ik u, verblijd u. Paulus is op het moment dat hij deze brief schrijft zelf in de gevangenis. Het zit tegen, het is zwaar, het is donker. Hoe moet het verder met de kerk? Er zijn andere leraars die van dat vacuüm gebruik maken en kans zien om het evangelie van Christus te verkondigen met nijd en twist, om Paulus maar een hak te zetten. Maar nochtans zegt hij in hoofdstuk 1, ik verblijd mij, want het evangelie wordt verkondigd, rechtstreeks of onder een deksel. Ik verblijd mij. Het lijkt wel alsof zijn blijdschap niet stuk kan. En toch weent hij. Tranen in een brief van blijdschap. Hoe kan dat? Hier zien wij in 3 vers 18 een wenende Paulus. Want velen wandelen anders, zegt hij, van wie ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zeg. Dat zij vijanden zijn van het kruis van Christus. Gemeente, daar gaan we vanavond over nadenken. Moet dat? Het is toch een goede vrijdag? Kunnen we niet die heerlijke boodschap van de evangelie naar voren halen? De blijde boodschap. Dat moet toch in het middelpunt staan. Kunnen we al die andere dingen niet laten rusten en ons richten op de vreugde, op het mooie, op de heerlijke boodschap dat Christus zichzelf tot in de dood heeft overgegeven in liefde. Kunnen we niet al de rest vergeten, nee gemeente? We moeten het weten. Dat er vijanden bestaan, vijanden van het kruis van Christus. Velen, zegt Paulus. Niet een enkeling, velen. En hij zegt erbij, ik heb het al zo vaak gezegd, ditmaals. En nu hij de brief schrijft, nog een keer. Ik zeg het jullie, mensen in Filippi, vijanden van Christus. Gemeente, ik heb u in de achterliggende weken en maanden van de lijdenstijd, ik heb u geprobeerd om het evangelie van Christus, het kruis van Christus in alle rijkdom en alle kracht en radicaliteit voor te houden. Maar we sluiten af met deze woorden. Want dit is de waarheid en dit is de werkelijkheid. Die mooie boodschappen zijn vijanden van het kruis van Christus. Let wel, Paulus zegt dat niet hard en achterloos. Oh, allemaal vijanden van de waarheid hoor. Het zijn niet zijn persoonlijke vijanden. Hij zegt het met een gebroken hart, wenend, met de tranen in zijn ogen. Vijanden van het kruis van Christus. En als wij vanavond zo over deze woorden spreken, gemeente, dan kan het niet anders dan met een gebroken en een bewogen hart. Maar het moet wel gebeuren. Wie zijn die vijanden? Zijn dat de mensen buiten de kerk? Die goddeloze mensen, die seculiere atheïsten, die onverschilligen? De spotters en de individualisten? Nee. Het zijn mensen in de kerk, in de christelijke gemeente. Calvijn denkt zelfs allereerst aan voorgangers, aan ambtsdragers, aan predikanten. Midden in het hart van de christelijke gemeente. En daarom is Paulus zo bewogen en tot het diepst ontroerd. Vijanden van het kruis van Christus. Gemeente, als er toen velen waren, zouden ze er nu dan niet meer zijn? Als Paulus dat toen moest zeggen, wenend, zouden we dan vanavond moeten doen alsof er geen vijanden meer bestaan. Ik ben niet als Paulus gemeente dat ik u dat vaak gezegd heb. Dat is niet waar. Ik houd er niet van om zomaar allerlei zwaar geladen begrippen als vijanden te gebruiken. Maar vanavond doe ik het. Vanavond maak ik de woorden van Paulus tot mijn woorden. En zeg ik u, wenend en met een bewogen hart, dat er vijanden zijn in de kerk en in de gemeente van het kruis van Christus. Waar worden die mensen dan door gekenmerkt? Waaraan kun je weten wie er een vijand is? Ik zei het al, het zijn niet de buitenkerkelijken. Nou, zijn dat dan de ketters en de lichte mensen? Zijn dat dan de vijanden van vrije genade? Nee, het zijn, het staat erbij in vers 19, er staan drie kenmerken. Dat eerste deel van vers 19 kom ik straks op. En dan staat er: welke God is de buik en welke heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Dat zijn die mensen. Welke God is de buik? Ze hebben een God, ja, ze dienen een God, namelijk hun buik. De verklaarders wijst erop dat dat op twee dingen ziet. Het kan inderdaad gaan om eten, drinken, vraatzucht. Het kan ook gaan om seksuele begeerten, driften. Daar leven ze voor. Dat is hun afgod. Welke heerlijkheid is in hun schande. Ze roemen erop. Ze vinden het heerlijk. Ze zijn er trots op. Die dingen waar ze zich voor zouden moeten schamen. Het zijn mensen die aardse dingen bedenken. Die zich bezighouden de hele dag met de dingen hier van de wereld en van de aarde. Hun leven bestaat uit hebben, krijgen, pakken. Ze leven om te begeren, om te willen, grijpen, graaien, bezitten. Ja, zegt iemand, dat is inderdaad niet zo verheven. Dat is een beetje oppervlakkig, werelds. Om nu te leven voor de heb en voor alle dingen hier op aarde. Maar ben je dan meteen een vijand van Christus? Ik zie dat verband niet, zegt iemand. Het kan wel zo zijn dat dat niet verheffend is, maar waarom ben je dan een vijand van Christus? Wel, gemeente, ik zei het, het zijn mensen in de kerk en in de gemeente. Het zijn mensen die hun leventje leiden onder het kruis van Christus. En daarom zijn ze vijanden van Christus. Ze lijken op die soldaten die daar zaten aan de voet van het kruis. En die spullen wilden hebben van Jezus en daarover dobbelden. Ze lijken op die voorbijgangers die hun hoofden schudden. En die mensen die hun hoofden schudden, gemeente, hun zonde was niet dat zij hun hoofd schudden. Maar hun zonde was dat zij hun hoofd schudden bij het kruis van Christus. Waar bent u en jij vandaag mee bezig geweest? De hele week al. Waar zit je hoofd van vol? Waar gaan je gedachten heen vanavond tijdens de preek? Aardse dingen bedenken. Vijandschap van het kruis van Christus. Spurgeon heeft gezegd in een preek over deze tekst. Hij zegt: ik zie in Paulus een prediker met een hart dat zo gebroken is dat hij meer weent dan preekt. En ik zie een gemeente met harten zo hard dat ze geen acht slaan op de waarheid van God. Al is die waarheid hen keer op keer verteld. Vijanden van het kruis van Christus in de gemeente. En Paulus weent over hun vijandschap. Gemeente, het is toch onbegrijpelijk. Als je nadenkt wat voor zegen het kruis van Christus is. Wat een heerlijke boodschap. Onbegrijpelijk. En zo begrijpelijk. Als we denken waarom Christus aan het kruis moest sterven voor vijanden. Paulus weent, gemeente, als hij mensen ziet, christenen, die aardse dingen, andere dingen, waardeloze dingen, belangrijker vinden dan de liefde van de Heer Jezus. Van het kruis van de middelaar. En dat intense lijden en de bewogenheid van de Heer Jezus. Dat diepe lijden en de grote pijn waarmee hij hing aan het kruis. Laat die vijanden volkomen onberoerd, onbewogen. Is dat inderdaad niet hartverscheurend? Dat er vijanden zijn van het kruis van Christus. We gaan naar onze tweede gedachte, gemeente. Paulus weent over hun invloed. Want velen wandelen anders, zegt hij in vers 18. Dat zijn diezelfde mensen. Velen wandelen anders. Hij gebruikt hier in vers 17 tot en met 19 het voorbeeld van iemand die voorop gaat en die navolgers heeft. Hij zegt, vers 17, wees mede mijn navolgers, broeders. Niet van mij alleen, er zijn meer mensen, maar mij ook. Wees mede mijn navolgers, broeders. En merkt op degene die zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Maar er zijn ook veel mensen die anders wandelen. Paulus beseft het grote belang van voorbeelden. Voorbeelden, leidersfiguren, mensen die voorop gaan en die anderen achter zich aankrijgen. Die mensen in beweging krijgen, meekrijgen. Positieve voorbeelden. Negatieve voorbeelden. Paulus is zelf een voorganger. Hij gaat dus voorop. Hij volgt zelf Christus. Maar hij zegt, wees mijn navolger. Neem mij als je voorbeeld. Richt je leven, net als ik doe, op het kruis van Christus. Gelijk gij mij tot een voorbeeld hebt, maar... Maar gemeente, Paulus ziet ook wel dat er andere voorbeelden zijn. Die vijanden van Christus hebben ook hun navolgers. Vele wandelen anders, die hebben een andere levenswandel. En veel navolgers. Veel mensen die hen volgen, ze hebben ook een invloed. En ze beïnvloeden vele mensen en ze krijgen ze achter zich aan. En daarom onze tweede gedachte. Paulus weent over hun invloed. Hij ziet het gebeuren, gemeente. En de tranen van machteloosheid stromen Paulus over de wangen. Vijanden van Christus. Die volgelingen hebben. Die voorbeeld zijn voor andere mensen. Ze trekken ze mee. En Paulus weent. Gemeente, ik zie ouders die geen voorbeeld zijn voor hun kinderen op de weg naar Christus. Ze kunnen niet zeggen tegen hun kinderen, wees mijn navolger achter Christus aan. Omdat ze zelf niet op de smalle weg wandelen. Omdat ze zelf Christus niet volgen. In de Christinnenreis van Bunyan staat beschreven hoe Christine, de vrouw van Christen, later op weg gaat. En zo mooi, gemeente, ze neemt al haar kinderen mee. Ze neemt haar kinderen mee. Op weg naar het hemelse Jeruzalem. U ook. U ook. Als uw kinderen u navolgen, waar komen ze dan terecht? Bent u zelf, vader, moeder, op de brede weg? En neemt u uw kinderen mee? Ik zeg u vanavond wenend, dat u een vijand bent van van het kruis van Christus. Met uw voorbeeld. Met uw invloed. Ik zie reformatorische leerkrachten op reformatorische scholen die reformatorische Bijbelverhalen vertellen. Maar de kinderen niet wijzen op Christus. Ik zeg u dat het vijanden van het kruis van Christus zijn. Ja, zegt iemand, maar dominee, helaas, ik ben onbekeerd, maar ik doe wel mijn best hoor. Ik probeer mijn kinderen of mijn leerlingen, ik probeer ze mee te nemen en christelijk op te voeden. Lieve vader of lieve moeder, ik moet u wenend zeggen, u bent een vijand van het kruis van Christus. Want u geeft niet het goede voorbeeld. U zegt tegen uw kinderen, wees mijn navolger. Ik zie ook kinderen die het voorbeeld van hun ouders navolgen. Ze moeten mee naar de kerk, ze moeten naar catechisatie. Ja. Ze horen thuis de kritiek van vader, die de dominee niet goed vond. En ze horen de opmerkingen van moeder over de mensen in de kerk en over de hoedjes in de kerk. Ouders, uw kinderen zijn niet gek. Uw zoon, uw dochter, merkt het wel. Ja, ze zien het. U leest uit de Bijbel en u bidt en misschien gaat u wel aan het avondmaal. Maar zij zien wel dat het kruis van Christus niet het belangrijkste in uw leven is. Ze hebben wel door dat andere dingen belangrijker zijn. En u bent ze ten voorbeeld. O, zeker, u gaat naar de kerk, u luistert naar de preek. En natuurlijk bent u er, u hebt er nog nooit over nagedacht om de kerk te verlaten. Maar uw kinderen kennen u en ze weten het. Dat u aardse dingen bedenkt. En een vijand bent van het kruis van Christus. Want met uw voorbeeld leert u uw eigen kinderen om van hun buik een God te maken. Aardse dingen te bedenken. U belemmert het genadewerk van Christus in de zielen van uw kinderen. En Paulus weent over u. Vanwege uw invloed. Vanwege uw voorbeeld. Jongelui, ik richt me ook tot jullie. Wie is jouw voorbeeld? Wie volg je na? Vanavond zitten jullie, het is Goede Vrijdag, vanavond zitten jullie als het ware ook onder het kruis van Christus. En ik kijk op je neer, hij ziet je. Wat ziet de Heere Jezus? Wie ziet hij? Hij ziet de catechisant die goed meedoet tijdens de catechisatie. Maar die toch het voorbeeld volgt van voetballers, popsterren. Wat zijn je voorbeelden? Wie volg je na? Door wie laat jij je beïnvloeden? Wie is jouw God? Christus? Of je eigen onderbuik? Ik moet hier nog wat noemen, gemeente. Ik zei het al, Calvijn denkt allereerst aan predikanten, aan voorgangers, aan ambtsdragers binnen de gemeente. En dat is nogal het ergste van alles. Dat is het ergste van alles. Er is niet zo verdrietig, gemeente, als dat je navolger bent van een ambtsdrager, van een dominee, die je niet naar Christus leidt. En ik zie daar gemeenten waar de dominees spreken, dopen, avondmaal houden. Ik zie ouderlingen die op huisbezoek gaan, preek lezen, bidden, catechisatie geven. En zij roepen naar de gemeente, wees mijn navolger, neem mij ten voorbeeld. En vele, vele volgen hen en hun invloed is groot. Maar ze leiden niemand naar Christus. Paulus weent over hun invloed. En ik zeg u wenen dat het vijanden van het kruis van Christus zijn. Niet in woorden hoor, nee hoor. Maar in een invloed. De Heer Jezus heeft het gezegd. Wee u wetgeleerden. Want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen. Gij zelf zijt niet ingegaan. En die ingingen hebt gij verhinderd. Wat een woorden van de Heer Jezus. Gemeente, zien we dat gebeuren? Ziet u dat? Ik wel. Ik zie het. Het is de realiteit. Vele navolgers. En ik voel me als Paulus machteloos. Met een gebroken hart. Velen wandelen anders. En ik zeg u wenend. Dat zij vijanden zijn van het kruis van Christus. Gemeente, is nog een derde gedachte die we bespreken. Paulus weent over hun bestemming. Hij zegt in vers 19, welker einde is het verderf? De ontzettende ellende van de hel en van de absolute verlorenheid. Van wie is dat het einde, gemeente? Welker einde, van wie voor hen is het einde het verderf? Dat is het einde van die mensen die voorop lopen. En het is het einde van die mensen die erachteraan lopen. Het is een allereinde. Het is het einde van die ouders. En van hun kinderen. Het is het einde van die leerkrachten. En van die leerlingen. Het is het einde van die dominees. En van hun gemeenteleden. Jongelui, nog een keer naar jullie. Wie is je voorbeeld? Waar wil je aan spiegelen? Wie volg je na? Die mensen die het maken in de wereld. Denk er eens over na. Waar zijn ze heen op weg? Het zou nu waar zijn, hè, dat al die voetballers, Snijder, Van Persie, Huntelaar. Waar zijn ze op naar weg? Zijn dat volgers van de Heer Jezus? Komen ze daaruit? Welke muziek luister je? Waar zijn die mensen naar op weg? Naar de hemel of naar de hel? Wat denk je? En als jij daar achteraan loopt, waar kom je dan uit? Waar ben je heen op weg? Als je mensen volgt, welke heerlijkheid is in hun schande, die er prat op gaan dat ze losbandig leven. Waar ben je mee bezig? Om die mensen te volgen, om die muziek te luisteren. Ben je zo'n volgeling? Waar ben jij naartoe op weg? Als deze mensen je voorbeeld zijn. Weet gij niet, zegt Jacobus, dat de vriendschap der wereld een vijandschap van God is. Wie een vriend van de wereld wil zijn, wordt een vijand van God gesteld. Wie is uw voorbeeld? Die collega op je werk, die buurman die het beter doet. Die ander. Waar is die ander heen op weg? Wat is zijn bestemming? Als je hem volgt, als je haar volgt. Is het ook jouw bestemming, uw bestemming? Welker einde is het verderf? Gemeente, ik ween vanavond niet over die popsterren en die voetballers. Maar ik ween wel over diegenen uit ons midden die hen navolgen. Welker einde is het verderf? Paulus weent. Waarom weent hij, gemeente? Omdat hij een apostel van de Heer Jezus was. En de Heer Jezus ook weende over Jeruzalem. Hij weent over hun bestemming. Hij weet dat het zo verschrikkelijk zal zijn. Als eenmaal die woorden over u, over jouw leven zullen klinken. Als daar het beslissende vonnis klinkt, gaat weg van mij. Gij vervloekten. Gemeente, ik wil er niet aan denken dat het voor één van ons waar zou moeten zijn. Dat die woorden zouden moeten klinken op de dag van het oordeel. Maar ik zou een grove bedrieger zijn. Als ik zou zeggen dat het met ons allemaal wel goed zat. Het zit niet goed met u, het zit niet goed met jou. Als je een vijand bent van het kruis van Christus. Welker einde is het verderf? Als je nog nooit gekomen bent en neergevallen bent voor de gekruisigde Christus. Het verderf zal je einde zijn. Dat is ook de boodschap van het kruis. Dat is je vijandschap. Vijanden van het kruis van Christus. Gemeente, wat valt er nog te zeggen tegen deze vijandschap? Zijn er nog woorden voor deze mensen? Als er zoveel vijanden zijn binnen de kerk. Als er zoveel volgelingen zijn van deze mensen. Die zelf naar het verderf gaan en anderen in grote getalen wellicht meeslepen. Valt er nog wat te zeggen bij zoveel verdriet? Ja, gemeente, er is nog één woord. Er is maar één ding te zeggen. En dat is het kruis van Christus. Dat is het evangelie zelf van de Heere Jezus Christus. Vandaag is het Goede Vrijdag. Vandaag is de dag van het kruis van Christus. En toen de soldaten dobbelden over de eigendommen van de Heere Jezus. Toen bad Jezus, vergeef het hen. En toen de mensen voorbij liepen en hoofdschuddend naar Jezus opkeken. En hem verachten en verspotten. Toen had Jezus zijn armen wijd uitgestrekt. Dat zegt hij ook vanavond tegen u. En hij zegt het vanavond tegen jou. Hij zegt, ik ken jouw vijandschap wel. Ik weet wel wat je hart wil. Ik proef het wel dat je onwillig bent. God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus gestorven is toen wij nog vijanden waren. Hij weet het wel wat je voorbeeld is. Hij weet het wel wie je navolgt. De Heere Jezus weet het. Als je een vijand bent. En wat zegt hij? Vriend. Geef je vijandschap nou op. Vriend. Kom toch tot mij. Laat je met God verzoenen. Gemeente, dat is het evangelie. Dat is het enige middel wat er is. Om jouw vijandschap te verbreken. De liefde van de Heere Jezus Christus. Die zo diep is. Zo ver gaat. Nauwelijks zal iemand bestaan voor de goede te sterven. Maar Christus stierf niet voor goede mensen. Hij stierf voor goddelozen. Voor vijanden. Voor zondaren. En hij nodigt je. Waarom? Omdat hij je verderf niet wil. Omdat hij niet wil dat je alleen maar aardse dingen bedenkt. Omdat hij niet wil dat je eigen buik je God is. Maar hij wil dat je God zelf als God mag hebben. Dat je hemelse dingen bedenkt. Dat je voor hem leeft. Dat je hem navolgt. En hem zult dienen. Buig je dan neer voor de gekruisigde.
voor de Heere Jezus Christus. Elke dag zonder Christus is een extra dag van vijandschap. Elke dag van ongeloof is weer een dag van tranen. Elke dag van aarzeling is weer een dag dichter bij je bestemming. En daarom klinkt de boodschap van het evangelie. En als er vanavond iemand is die zich neerbuigt voor de gekruisigde Christus, dan is er vreugde in de hemel over een zondaar die zich bekeert. Geen tranen, maar vreugde en blijdschap dat een vijand een vriend geworden is. Met God is verzoend. God zegt het in zijn woord. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Bekeer je, want waarom zou je sterven? Ja, waarom zou je sterven? Als daar het kruis van Christus is, die gestorven is, om ons van de dood en van de vijandschap te verlossen. En diegene in ons midden, die de Heere Jezus mogen kennen, wat een vreugde. Wat een vreugde, wat een dankbaarheid om navolger te mogen zijn van de Heere Jezus Christus. Dat is geen weg van tranen. Ja, het kan een weg van moeite zijn en tegenslag. Maar het is een weg van vreugde. Hij die het kruis heeft gedragen en schande heeft veracht. Daarom, vanwege de vreugde die hem was voorgesteld. Wat een dankbaarheid en wat een blijdschap in onze harten. Dat God ons verlost heeft van die aardse dingen. En onze ogen geopend heeft voor de gekruisigde Christus. Dat is het evangelie. Dat hebben wij niet zelf gedaan. Dat hebben wij niet zelf bewerkt. Dat is de liefde van Christus. Die hij door zijn evangelie in onze harten gedruppeld heeft. Telkens weer. En het heeft onze harten bevochtigd en vruchtbaar gemaakt, zodat het zaad van het evangelie vruchten mag dragen. Gemeente, laat het zo mogen zijn. Vandaag, toch een goede vrijdag. Een goede vrijdag. Waarom? Omdat de liefde van Christus sterker is dan uw en jouw vijandschap. En dan zal het zijn, voor zoveel vreugde, geen tranen meer. Amen. Wij zingen uit Psalm 139, vers 14, doorgrond me en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Psalm 139, vers 14.
Laten wij danken en bidden. Heren, wij danken u voor het heilige evangelie van het kruis van Christus. We danken u, Heere Jezus, dat u zich niet door vijandschap en spot en verachting hebt laten tegenhouden. We danken u, Heere, toen zelfs uw navolgers wegvluchten, dat u toch de weg gegaan bent. We danken u, Heere, dat u voor overtreders gebeden hebt. We danken u, Heere, dat u uw handen uitgestrekt hebt naar een tegenstrevend en een ongehoorzaam volk. En we danken u, Heere, dat dat evangelie zijn kracht doet en de vijandschap omzet in ware liefde en in ware vriendschap. Heere, wij bidden voor deze wereld in nood. We bidden voor de gereformeerde gezindten. We bidden voor onbekeerde ouders die hun kinderen leren Bijbel lezen en leren bidden, naar de kerk sturen en naar de catechisatie brengen, waar ze volgaan op de brede weg. We bidden u, Heere, dat zij navolgers worden van Christus en dat zij al hun kinderen mee mogen nemen en mogen zeggen: wees mijn navolgers. We bidden, Heere, voor het reformatorische onderwijs. En we bidden voor bekeerde leerkrachten en bekeerde docenten, dat zij hun leerlingen de weg naar Christus wijzen. En ze mogen toeroepen: wees mijn navolgers, gelijk ook ik van Christus. We bidden u, Heere, om bekeerde voorgangers, ambtsdragers, die geen belemmering zijn, maar juist een aansporing voor de gemeenteleden, dat zij de weg naar Christus zullen wijzen. We bidden u, Heere, dat we er nooit aan zullen wennen dat zoveel mensen in de kerk onbekeerd zijn. Dat wij er nooit aan zullen wennen dat zoveel vijanden van het kruis van Christus zijn. Open onze ogen, Heere, voor de geestelijke duisternis. En geef dat wij bij u mogen pleiten om licht. En Heere, dan bidden wij dat wij zelf ook navolgers, voorbeelden mogen zijn en willen zijn. Wij bidden, Heere, dat al diegenen van ons die de kracht van het kruis van Christus hebben mogen leren kennen, zich in zullen zetten met alle kracht om een voorbeeld te zijn, een positief voorbeeld voor mensen om ons heen. Heere, we zeggen dat niet zo snel van onszelf, maar geef dat verlangen, geef die hoop, geef, Heere, die kracht van uw Heilige Geest in onze levens, dat wij zo mogen leven, dat andere mensen navolgers mogen zijn. En dat we het mogen zeggen: ik heb het ze met lust verteld en vlijtig onderwezen. Heere, we bidden dat wij zo als gemeente ook mogen zijn. En dat niemand van ons zal achterblijven. Geef die onderlinge bewogenheid. Heere, wij danken u ook voor de vreugde die er ligt in het christelijke geloof. We danken u dat het evangelie een blijde boodschap is, die uiteindelijk toch sterker zal zijn dan de tranen. Omdat u overwonnen hebt, Heere Jezus. Omdat uw vernedering uw verhoging was. Omdat uw verachting uw verheerlijking was. Omdat uw spot was tot verheerlijking. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd. Maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. En zo bidden wij, Heere Jezus, dat u ook op deze dag de eer ontvangt. Op de dag van uw kruisiging,
dat er mensen mogen zijn die voor het eerst of opnieuw voor u neerbuigen en mogen leven van uw liefde, van uw genade, van uw verzoening. Heere, breek de vijandschap af die in onze harten woont of die nog in onze harten sluimert. En richt ons aller oog op hem, de Heere Jezus Christus. En dank voor wat u ons vanavond gaf. Wees bij ons in de nacht die voor ons ligt. Breng ons zondag met Pasen weer in uw huis, omdat wij mogen horen dat hij dood is geweest en zie, ik leef en ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Laten wij, Heere, in Christus mogen geloven en eeuwig leven hebben. We bidden en danken u dit in zijn naam alleen. Amen. Wij zingen uit Psalm 73 en daarvan het 14e vers. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat hier lang en wordt vervloekt. Maar het is mij goed, mijn zalig lot nabij te wezen bij mijn God. Psalm 73, vers 14. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.